Right, dankjewel. Oh, ik vind dat zo mooi, hè, als er jongeren zijn die zeggen, wij willen wel zo'n dienst gaan voorbereiden. Hè, door jongeren, voor jongeren. Want ik geloof heel erg dat wanneer wij jongeren uitnodigen, kinderen en jongeren uitnodigen in een kerk, dan mogen ze bij ons zijn door community. En we hopen dat ze Jezus leren kennen. Maar ik geloof ook dat het daar gebeurt wanneer we jongeren uitdagen om vervolgens het geloof uit te dragen in hun eigen kerk. En ik denk, daar ontstaat groei, daar ontstaat vermenigvuldiging. En zo kunnen zij leren hoe het is om met elkaar ook kerk te zijn. En ik geloof namelijk, jongeren, jullie zijn niet de next generation. Jullie zijn de now generation. Jullie mogen laten zien wat jullie in huis hebben. Jullie mogen jezelf laten zien. Show yourself. En dat heb ik ook als titel boven mijn preek. Laat maar zien wie je bent. Je bent niet zomaar wat. En misschien hoor je het al een beetje door me heen. Ik vind jongeren echt helemaal fantastisch. Ik werk ook al zo'n 15 jaar met jongeren. Onder de vlag van Youth for Christ werk ik in Rotterdam. Nou, dat is iets meer met straatjongeren. Maar ik werk ook in een kerk als jeugdpastor. En er gebeurt iets als die werelden bij elkaar komen. En als we jongeren leren om erop uit te gaan. Voor alle mensen die met pubers werken. Ik mag namens Youth for Christ ook een boekje weggeven. Puber geschikt, hoe je eigenlijk uber geschikt kan zijn in het leven van de jongeren die om jou heen zijn. Je vindt straks bij het boekentafeltje, moet je alleen even wat gegevens invullen. Word je misschien één keer gebeld voor donateur, maar je kan natuurlijk gewoon nee zeggen. En wel een gratis boekje. We gaan vandaag de Bijbel induiken. In het leven van Mephibosheth. En het was best voor mij een druk paasweekend, dus ik had mijn preek al voor Pasen klaar. En afgelopen vrijdag dacht ik, ik pak even mijn papiertjes erbij. En ik ga hem even goed instuderen. En toen zei God, Janine, je preek is nog niet af. Nou, ik weet niet of je het herkent, Marco, maar dat is vrij vervelend als je preek af is. En hij zegt, ga maar terug naar de tekentafel. Ik heb een andere boodschap voor deze gemeente. Dus ik ben terug naar de tafel gegaan en toen ik vanmorgen hierheen rijd, dacht ik, yes, ik heb er echt zin in. Want ik hoop dat het niet mijn woorden zijn, maar dat God iets wil vertellen aan jullie. En vandaag gaan we samen de Bijbel induiken en ontdekken we welke lessen we te leren zijn over het leven van Mephibosheth. En ontdekken we dat alles wat in jouw leven gebroken is, niet zegt over je identiteit, maar dat je mag laten zien wie je bent. Je bent namelijk niet zomaar wat. En we gaan de Bijbel induiken. En we lezen het verhaal van Mephibosheth in 2 Samuel 9, vanaf vers 1. En ik ben wel even benieuwd, wie van jullie heeft er ooit wel echt is in het leven verdiept van Mephibosheth? Heeft u überhaupt van gehoord? Ja, dat zijn er niet zoveel, hè? Ja, eerlijk gezegd, ik tot voor kort eigenlijk ook niet. Het is een verhaal, staat in 2 Samuel en we gaan het gewoon eens met elkaar lezen. En het begint bij David. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar heer, antwoordde hij. En de koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij verblijft in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. Toen hij bij David kwam, knielde hij neer en boog diep voorover. Mephibosheth, vroeg David. En hij antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u uw land van uw grootvader Saul teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibosheth en zei, wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem, alles wat ik aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mephibosheth, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning. Het zal gebeuren. En zo werd Mephibosheth aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefiboset. Mefiboset woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij was verlamd aan beide benen. Ja, hier ontmoeten we dus Mefiboset. En Mefiboset is de zoon van Jonathan en de kleinzoon van Saul, de eerste koning van Israël. En Mefiboset is toch maar 5 jaar oud als hij het nieuws te horen krijgt dat zowel zijn vader als zijn opa gesneuveld zijn in de oorlog in de Filistijnen. En op dat moment was hij in het paleis en zijn verzorgster krijgt dat nieuws te horen en ze weet wat dit betekent. Zij moet met Mefiboset vluchten. Want wanneer iemand op de troon zit en zijn troonopvolger vermoord worden, dan is zelfs het leven van dit mannetje niet zeker. Hij is een bedreiging voor die troon. Dus die verzorgster pakt hem op, rent met hem weg om te vluchten. En in al die paniek is ze gestruikeld en heeft ze dat 5-jarige mannetje Mefiboset keihard op de grond laten vallen. Vanaf dat moment gaat die kreupel door het leven. Hij breekt waarschijnlijk zijn beide benen, waar hij nooit meer helemaal goed van herstelt. En ons verhaal begint bij David. David zit op dat moment als koning op de troon. En hij stelt die vraag: is er nog iemand over van de familie van Saul? Want je moet weten dat Jonathan, de vader van Mefiboset, en David waren vroeger beste vrienden. En ze hadden een soort verbond met elkaar gesloten. En dat verbond hield soort in dat ze tegen elkaar zeiden: hey, als jou iets overkomt, zal ik altijd goed zijn voor jouw familie. Ja, zei de ander, dat ga ik ook bij jou doen. Als jou iets overkomt, zal ik altijd goed zijn voor jouw familie. En op dit verbond komt op dit moment David terug. En dan ontmoeten we Siba. Siba is een dienaar van de koning van Saul. En hij weet het antwoord wel op deze vraag. Maar echt aardig is hij niet. Als David vraagt, is er nog iemand over? Dan zegt hij het volgende. Ja, er is nog iemand over, maar dat is een kreupele. Er is nog een zoon van Jonathan, maar hij is kreupel. Hij is kreupel. Siba noemt niet eens zijn naam. Hij noemt zijn conditie. Er is nog iemand over, maar hij is kreupel. Voel je hem? Zijn naam wordt niet genoemd, maar wel zijn conditie. En de reden dat Mefiboset kreupel was, was niet eens zijn eigen fout. En toch geloof ik dat dit precies hetgene is wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Misschien doe je er zelf wel aan mee. Ja, er is nog wel iemand over, maar die is echt zo onzeker. Die moet je echt niet vragen hoor, voor de jongerendienst. Ja, er is nog wel iemand over, maar die gaat niet zo goed met geld om. Zou ik niet doen. Ja, er is nog wel iemand over, maar die is niet zo snel. Die wil ik eigenlijk niet in mijn sportteam. Ja, er is nog wel iemand over, maar die is slechtziend. Lijkt me niet zo handig als welkomsteam. Ja, er is nog wel iemand over, maar hij is kreupel. Pas op wanneer mensen je benoemen vanuit je conditie en niet je naam noemen. Laat dat maar eens even op je inwerken. Laat jij eigenlijk mensen toe in je omgeving die van je problemen je identiteit maken? Je bent niet wat je deed. Je bent niet wat je doet. Laat je issue niet je identiteit zijn. Mefiboset raakte beschadigd toen hij nog maar 5 jaar oud was. En binnen split second verandert zijn leven van koningskind tot vluchteling. Kreupele vluchteling. Ik geloof namelijk dat je het vaakst beschadigd raakt in het leven in de tijd dat je nog een kind of een tiener bent. In mijn leven, in de 5 jaar dat ik met jongeren werk, zoveel gesprekken gehad met jongeren, vrijwilligers die bij mij kwamen en die al zo diep in de wortels beschadigd waren door datgene wat hen overkomt. En ik geloof dat het niet voor niets is. Want de reden waarom de vijand achter ons aanzit vanaf onze kindertijd, is omdat er een koning in ons schuilt. Dat deden ze bij Mozes, dood alle jongetjes onder de 2. Dat deden ze bij Jezus, dood alle jongetjes onder de 2. En sommigen van jullie dealen al met je problemen vanaf je kindertijd. Maar ik geloof dat het alleen maar betekent dat je speciaal bent. Satan wil niet dat de plannen die God met je leven heeft, dat we die gaan uitvoeren, dat die tot bloei komen. Hij wil je beschadigen in je kinder- en in je tienertijd, juist daar waar je grootste roeping ligt. In mijn onzekerheid en mijn angst om te falen ontstond ook niet ineens op mijn 26e, toen ik steeds vaker gevraagd word, hey, wil je misschien iets meer vertellen over dat jeugdwerk? Nee, dat zat er al diep in hoor, in mijn kindertijd. Toen ik geboren werd als nakomertje en ik al vrij snel leerde, joh, die broers en zussen van mij, die pubers, die eisen de aandacht wel op. Ik hou mezelf wel lekker afzijdig. Dan hebben ze aan mij even helemaal niks. Ik laat gewoon even niet zien wie ik ben. En al snel kreeg ik ook wel vaak te horen, ah, Janine, die redt zich wel. Maar ik ontdekte later dat dat wel hetgene was waar ik zo lang last van had. Angst om het niet goed te doen, om mezelf te laten zien, om te falen. Ik geloof, oprecht, dat je beschadigd raakt daar waar je grootste roeping ligt in de tijd dat je nog een kind of een tiener bent. En David gaat op zoek naar Mephibosheth. En hij komt erachter dat Mephibosheth woont in een gebied die Lodebar heet. En dat betekent zoiets als, hier is niets. Hij is in een plaats die niets voorstelt. Ver weg van een paleis. Verwond voor het leven. Van koningskind tot een plek die niemand kent, waar hij zich schuil moet houden. Waar hij niet mag zeggen wat zijn geboren identiteit is. Angst dat iemand er ooit achter zou komen. Angst voor zijn leven. Dat als iemand dit ooit ontdekt, dat hij alsnog vermoord gaat worden. En David roept hem. En hij komt in dat paleis. En je ziet de angst nog in zijn ogen. En dan ontmoeten we David. En David zegt letterlijk in vers 7. Wees niet bang. Ik ben hier om je goed te doen. Vanwege de belofte die ik aan je vader Jonathan heb gegeven. Je krijgt gewoon waar je recht op hebt terug. En vanaf nu zal je eten aan de tafel van de koning. De trouw van David is hier een afspiegeling van de trouw van God. David ziet die geboren identiteit van Mephibosheth. Hij ziet wie die is, niet die kreupele vluchteling die verstopt zit, ver weg. Nee, hij ziet wie die is vanaf zijn geboorte. Maar dit is de reactie van Mephibosheth. Mephibosheth hoort het en die zegt, wie ben ik? Wie ben ik? Dat u zich bekommert om een dode hond als ik. Nou, in die tijd waren honden niet een lief huisdiertje. Dat waren redelijk verachtelijke beesten. Laat staan een dode hond. Mephibosheth weet dat hij niets meer is. Hij weet dat hij daar ver weg zit. Dat hij daar eigenlijk hoort. Hij gelooft niet meer in die identiteit als koningszoon. Hij is in die nieuwe gaan geloven. Maar David negeert al zijn onzekerheid. Hij geeft zijn bezittingen en zijn land terug. Want David weet de waarde die in hem zit. Net als koning Jezus de waarde weet die in jou zit. God ziet je ware identiteit. En David nodigt hem zelfs uit om aan tafel te komen zitten. En dit vond ik zo tof aan dit verhaal. Want David nodigt Mephibosheth uit om aan de tafel te komen zitten samen met alle andere koningszonen. Maar wat gebeurt er? David is kreupel en dat is vrij zichtbaar te zien aan zijn benen. Maar op het moment dat hij bij die tafel mag komen zitten, liggen, dan wordt hij als het ware gelijk met alle anderen. Zijn conditie valt dan niet meer op. Hij mag eten, hij is een gelijke en hij mag zitten aan de tafel van de koning. Ik geloof dat Jezus ons ook wil uitnodigen aan de tafel van hem, de tafel die je gebrokenheid, je schaamte, je angsten wil bedekken. Dat is de genade die Mephibosheth krijgt. Gods genade wil jouw beschadigingen en jouw gebrokenheid net zo bedekken als die tafel. Brengt dat wel tot je door? We hebben Pasen gevierd vorig jaar. Het is echt voor jou. Wat de vijand ook heeft willen beschadigen in jouw leven, God weet het. En hij wil het met zijn genade bedekken. En we mogen die onverdiende goedheid van God ontvangen. Maar sommigen van ons hebben onze eigen tafel gemaakt in het leven. Een tafel waar je achter verschuilt, waar je achter bedekt. Een tafel met geld, dure kleding, zodat je er goed uitziet. Een laagje make-up. Misschien ga je naar de sportschool, zie je er afgetraind uit. Misschien ga je verder reizen maken, hou je van die adrenaline kick. Luxe vakanties. Succesvolle ondernemingen, stort je je helemaal in de muziek of in de sport? Of dien je juist de ander tot de max om jezelf maar te verschuilen? Mijn masker moest plaatsmaken voor de genade van God. Hij bedekte mijn onzekerheid en mijn faalangst op een plek waar dat veilig is. Veilig genoeg om ermee aan de slag te gaan. En misschien zit je hier wel met de overtuiging dat datgene wat jou beschadigd is, die gebeurtenis, veel te groot is om bedekt te worden. Misschien was je ooit wel iets en nu als Mephibozeth niets meer. Misschien verwacht je een grote carrière en is er niets meer van over. Had je al die hoop op die ene relatie, dat kind, dat huwelijk en is dat kapot gemaakt. Misschien ben je wel door een ander zo beschadigd dat je jezelf kreupel door het leven voelt gaan. Jezus is gestorven om alles van jou te bedekken met zijn tafel van liefde. Hij is gestorven aan het kruis om alles wat van jou is, wat niet 100% perfect is en heilig is, te bedekken met zijn bloed. Zijn offer is voor jou geweest. Juist voor alles wat beschadigd en gebroken is in het leven. God roept je, zoals je nu bent. En nu over jezelf denkt. Maar misschien zit je hier wel en denk je, maar ik zit eigenlijk in die plek, Lodebar. Ik bevind mezelf in een plek waar ik niks voorstel. Ik geloof dat, ik ben beschadigd. Verschuil jezelf. Hou jezelf en vooral je talenten en je gaven verborgen voor anderen. Ik geloof echt dat vandaag God je terugroept naar huis. Terug naar de plek waar je niks voorstelt, waar je zelf je huis hebt gebouwd. Terug naar het huis van God. Je bent namelijk niet zomaar wat. Je bent een koningskind. Mephibozeth gaat van één dag, van kreupel tot bedekt. God zegt, geef mij maar je onzekerheden. Dat wat beschadigd is, daar waar je niets voelt, daar waar je niet durft, daar waar je angsten hebt. En ik zal je helen, ik zal je bedekken en bij mij mag je komen zoals je bent. Laat maar zien wie je bent. Je mag vandaag nog aan mijn tafel komen eten. Vandaag mag je in mijn huis zijn. Niet om wat je hebt gedaan, niet om wat je bent, maar omdat je een koningskind bent.